This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, you in your over
listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. Nou ja, naast mij. Hij zit echt tegenover mij. We moeten plaats maken. Het is ons gelukt. We hebben een gast, Daniel Verlijn.
Ja, daar zijn we blij mee.
Nou ja, mag iets enthousiaster.
Nee, ik meen het echt. Ik klink soms heel... Wat is het? Sarcastisch?
Ja, mensen zeggen wel eens, is die sarcastisch of gewoon niet blij?
Ben ik ook vaak, maar in dit geval meen ik het.
Nou, ik ben wel heel blij. Mijn oud-collega is techjournalist bij RTL Nieuws, podcastmaker bij De Stroom en schrijver van het boek Ik Weet Je Wachtwoord. Televisie, podcast, schrijven, is er iets wat je nog niet doet?
Heel veel, maar ik hoef ook niet zoveel meer te doen. Dus ik vind vooral dit leuk. Schrijven en een podcast maken, dat vind ik eigenlijk het leukste.
Ja,
televisie vind ik eigenlijk niet zo leuk.
Maar waarom ben je het gaan doen dan?
Omdat ik ervoor een camera werd gezet door de hoofdredactie van RTL Nieuws. En die zeiden, doe maar wat. Dat was bij RTL Z, waar jij ook bent begonnen en geweest bij RTL. Ik werd aangenomen voor de online redactie gewoon om stukjes te tikken voor de site. En dat vond ik heel leuk, want ik kwam van nu.nl. En toen zeiden ze van, nou, weet je wat, jij weet veel van technologie. Ga maar eens een keer op die live camera van RTL Z. Heb je ook wel eens gedaan. Dan moet je erin praten in zo'n rare camera. En dat ging wel oké. Okay. En vandaar is dat eigenlijk verder gaan rollen. Dus het was nooit mijn... En het is nog steeds nooit mijn bedoeling om op tv te komen. Ik vind het dus
niet zo leuk. Wat vind je er niet leuk aan?
Ik vind tv, het is een langzaam format. Het duurt lang. Als je wordt geïnterviewd, moet je allemaal snijshots bijvoorbeeld maken. Dan moet je net gaan doen achter je computer alsof je werkt en zo. Dat vind ik altijd heel ongemakkelijk. Dan moet je heel serieus kijken ook en zo. en ik vind ook bijvoorbeeld talkshows. Ik zit wel eens in een talkshow. Ik zeg ze vooral heel vaak af, want ik vind het niet zo leuk ook. Ja, niet zo leuk. Ik vind het vooral laat. Ik ben niet zo'n avondmens, dus ik ben meer een ochtendmens. Dus dan moet je bijvoorbeeld naar Jinek en dan is daarna altijd een borrel. En dat is altijd best wel gezellig, maar dat duurt zo. Ja, ik ben gewoon laat thuis en moet ik de volgende ochtend weer vroeg beginnen en zo. Ik ben gewoon niet ik wil liever gewoon thuis blijven.
En de grap was ook dat er heel veel mensen aan het ellebogen waren om voor de camera te komen. En ik weet bij jou altijd dat je zei, nou liever niet. Als ik jou ook zei van, wil jij een quoteje geven op camera? Nou, doe maar niet.
Ja, dat is best wel raar. Want heel veel mensen denken dat ik heel veel op tv kom. Dan zal die wel heel graag op tv willen. En bla bla. En aandachtsschaal zo. Maar jij weet dat. Ik wil juist heel vaak niet op tv, zeg maar. Dat is mijn doel. Om niet zo vaak op tv te komen. En vooral een beetje lekker. Gewoon lekker stukjes te tikken. Dat vind ik vooral leuk.
Ja, en in podcast zitten. Daarom zijn we blij dat je hier bij ons bent.
Ja.
Deze aflevering die gaat over nieuwscontent. Daar verdiende je aan door de verkoop van kranten, de reclames rondom televisie of krant of banners online. Maar er rukt een ander verdienmodel op, namelijk de juice-kanalen.
Hi lieve spionnen, leuk dat jullie weer kijken. Jullie weten natuurlijk allemaal wat er is gebeurd deze week. Vorige week heb ik nog een video gemaakt en probeerde ik cryptisch te brengen dat ik dus het slachtoffer ken en de moeder.
Yvonne en consorten die hun nieuwtjes via een Insta-stories wereldkundig maken. De ene keer gecheckt, de andere keer niet bepaald. En via Telegram geld verdienen als mensen meer willen weten. Ja, is dat de toekomst? Gaan we daar meer naartoe? Daar hebben we het zo met Kirsten-Jan ook over. Maar eerst...
In de hoofdrol.
Wie wil jij in de hoofdrol zetten deze keer?
Nou ja, Daniel had het er al meteen over. Het is een enorm goed bruggetje over Eva Jinek natuurlijk. Die wordt eventjes genoemd. Het verhaal gaat dat zij haar salaris gekort gaat worden. omdat ze te weinig werkt. Dat is nu eigenlijk het verhaal. Dus onder andere in de Juice kanalen of ik meen in Boulevard werd geroepen. Nee, in de Story volgens mij. Nou, zie je, dus alles loopt door elkaar
heen. Een van al die media.
Een van al die, die roddelmedia, zullen we maar zeggen. Die roept van die 1,2 miljoen die ze nu per jaar verdient. Dat gaat ze nooit meer krijgen als ze nieuwe contractonderhandelingen ingaan. Dus dat is nogal wat natuurlijk. Dat je daar begint bij RTL en na 2 jaar gaat er meteen gekort worden. Ik vraag het me overigens af of dat gaat gebeuren. Ik denk het eigenlijk niet.
Nee toch, want zij is wel... Kijk, mensen maken er grappen over. Ze werkt geen volledig jaar. Maar de heren voor haar, Humberto en Twan, die hadden het echt verneukt eigenlijk. Die avond. Zij heeft het weer groot gemaakt, de talkshow. Zij heeft het weer serieus gemaakt. Bo was voordat zij kwam ook niet... Die scoorde ook niet de sterren van de hemel op die plek. Ze heeft wel wat sterks neergezet, toch?
Absoluut. En de late night avond van RTL is mede door haar weer heel sterk geworden. Bo doet het natuurlijk ook hartstikke goed. Ik zou het ook een beetje flauw vinden als je iemand binnenhaalt met een goed salaris... om dan na 2 jaar te zeggen, we gaan minderen. Ik denk persoonlijk wel dat de kans groot is dat ze nog een programma erbij gaat krijgen. Wat ze natuurlijk voor de NPO ook deed. Onder andere met die documentaire die ze in Amerika maakte. Wat overigens een hele goede documentaire was, vond ik. Of reeks eigenlijk, documentaire reeks. En ik vermoed dat ze misschien voor RTL nog wel iets anders gaat doen. Maar ik vind, ja... Het lijkt me flauw als ze het doen. En al snap ik bij RTL ook wel dat ze moeten gaan minderen.
Word jij al gekort, Daniel?
Ja. Nee. Nee. Nee, ik heb... RTL is een hele fijne werkgever. Dus ik ben er... Ik werk er nu bijna 7 jaar. Dus ik heb nog nooit ergens zo lang gewerkt. En ik heb het echt super naar mijn zin. En ik vind het echt een heel fijn bedrijf. Vooral RTL Nieuws is echt een hele, hele fijne omgeving. Dat zeg ik echt niet om een beetje leuk te doen. Ik heb dat echt heel erg. Ik vind het echt een hele fijne plek.
Als je nou vragen voor die talkshows, betalen ze daar eigenlijk
nee.
voor?
Nee. Nee. En ik vind
dus
ook niet...
jij vaak komt?
Nee, ik kom ook soms niet. Wel eens wel eens ja. vaak. Maar nee, het is meer als je... een soort van vaste gast bent. Volgens mij, zoals Wouter de Winter, volgens mij, die is er best wel vaak. Ik weet niet of hij betaald krijgt, maar het lijkt me op zich logisch dat hij betaald krijgt. Want hij moet er ook wel een deel van zijn werk volgens mij voor afstand. Want als je elke avond zo laat thuis bent en zo, dan kan je echt niet zo vroeg alweer beginnen. Maar bij mij zit het gewoon een beetje... ik doe het vanuit RTL Nieuws en ik krijg ook ik krijg er vrij voor. Dus als ik 4 uurtjes bijvoorbeeld in de avond zit bij Eva Jinek... hoef ik de volgende dag een halve dag bijvoorbeeld minder te werken of zo. Dus, en ik vind het ook wel goed, want ik zit er namens RTL Nieuws... en we hebben een aantal mensen vanuit RTL die er regelmatig zitten op specifieke onderwerpen. En ik vind het ook heel goed dat je als zender ook je eigen experts aan het woord laat... van Olaf Koens tot aan Floor Bremer van onze politieke redactie... om het nieuws te duiden en mensen informatie... geven, want wij zijn ook gebonden aan 1 of 2 minuten items in het RTL Nieuws. En dan is het heel fijn soms om even wat langer bij een onderwerp, een belangrijk onderwerp, stil te staan. En dan heb je toch een talkshow, 5, misschien 10 minuutjes wel. En dat geeft toch een compleet andere dynamiek. En die vind ik wel, ik vind dat wel eens prettig als het een belangrijk onderwerp is.
Ja, ja, dus in die zin vind je het wel leuk om af en toe weer te zitten.
Ja, nou, ik vind vooral alle randzaken rondom tv niet zo leuk. Maar ik, op zich, als ik gewoon... Ik word best wel, zeg maar, wel eens gevraagd om over dingen te zitten waar ik dan niet alles vanaf weet. Bijvoorbeeld de Facebook hearings of zo, dat soort dingen zo. Dat vind ik allemaal niet heel erg boeiend. Dan ga ik er ook niet zitten. Maar bijvoorbeeld als het over gaat over de digitale oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Of ik zat er een aantal keer... ik heb er een aantal keer heel veel gezeten achter elkaar toen rondom het GGD datalek. Ja, dat was mijn verhaal. En dat wist ik natuurlijk ook als geen ander. Dus dan vind ik het wel belangrijk om daar te zitten. Ook omdat het gewoon, als ik denk dat ik iets zeg maar informatiefs heb toe te voegen. En ook zeg maar dat het ook mijn journalistieke onderwerp raakt. Dan vind ik het wel leuk. Maar ik word ook wel eens gevraagd voor een onderwerp over Nike's. Of over langleefde liefde. Waar ik allebei groot liefhebber van ben. Maar dat ga ik er niet zitten. Nee, dat ga ik niet zitten. Hoewel ik het soms wel eens twijfel hoor. Ik denk leuk over langleefde liefde praten op tv. Maar nee, dat doe ik niet.
Dat kunnen we nu doen.
Dat gaan we misschien wel bij de Hit of Shit. Dan gaan we kijken of Daniel dat leuk vindt. En Kirstian, is nieuws eigenlijk een interessante vorm van content?
Ja, zeker. De meeste kanalen, de meeste zenders hebben nieuws. Het is alleen een hele dure vorm van content. Dus de meeste kijkers vinden het wel fijn als er nieuws. Bij Talpa hebben ze shownieuws en Hart van Nederland, wat het al best wel lang doet. En ze hebben sinds een tijdje ochtendnieuws. Maar ze hebben niet echt een volledige nieuwsredactie. Bij RTL natuurlijk wel en bij de NPO ook. Alleen het zijn kostbare, hele kostbare vormen van content. Veel personeel, fulltime, soms 24/7 hè, bij grote events. Live verbindingen. Er komt gewoon veel bij kijken om goede nieuwscontent te maken. Maar een zichzelf respecterende zender, die hoort dat eigenlijk te hebben natuurlijk, een nieuwsredactie.
Ja. Vroeger moest je, dat weet ik nog, Daniel, van 10 jaar geleden, toen kwamen er een artikel op. Moest je ook online artikelen erbij maken, niet alleen je item voor tv maken. Gebruiken ze jou ook dat ze zeggen van hoe kunnen we zorgen dat we die kijker nog naar de uitzending krijgen? Want jij doet onderzoek. Dat komt in het 7:30 nieuws. Voor de mensen die niet kijken, dat is echt het vlaggenschip van RTL Nieuws. 7:30, dan kijken er meer dan 1 miljoen mensen. Die zien jouw onderzoek. Ben je dan bezig van ik tease bijvoorbeeld mijn nieuws nog op Twitter om te zorgen dat mensen gaan kijken? Of
Nee, niet per se. Maar we maken natuurlijk wel met de redactie afspraken over publicatiedatum, tijdstippen. Ook hoe andere kanalen elkaar kunnen aanvullen. Dus je hebt bijvoorbeeld online video. Je hebt social natuurlijk, wat ook echt een belangrijke factor is. En mijn Twitterkanaal is ook op zich ook wel een fijne aankeiler, zeg maar, om je nieuws op te zetten. Maar het is niet zo dat ik mensen echt probeer te trekken naar de 7:30 uitzending. Gelukkig is dat ook niet echt nodig. Er zijn andere, mijn eigen podcast bijvoorbeeld. Die plug ik wel regelmatig op Twitter. Want die heeft ook wel echt mijn bereik nodig wat je daarmee hebt. Maar het 7:30 heeft mijn bereik echt niet nodig. Dat is gelukkig zo'n instituut dat staat wel op zich. Maar we denken natuurlijk wel over wat is een goed tijdstip om te publiceren. Soms wil je eigenlijk dat andere media het niet meenemen. Publiceer wat later. Soms wil je juist dat het op een nieuwsluwe dag gebeurt. En dan kan je misschien beter rond de lunch publiceren. Dus daar denk je wel met mensen die expert op dat gebied zijn over na, ja, zeker.
En heb je ook wel eens, dan haalt het misschien het 7:30 niet dat je zegt van nou, dan ga ik het zelf wel op Twitter gooien. Mag dat zomaar?
Ik heb wel een grappig. Ik heb wel eens. Ik heb de Erasmusbrug gehackt. En ik vond dat wel grappig. En toen zei ik tegen de hoofdredactie van RTL van joh, dat is wel leuk. En het is een beetje een gebbetje, maar het laat heel duidelijk zien hoe verbonden al onze alles is in Nederland. Zonder dat we er eigenlijk bij stilstaan. Dus heel veel dingen zijn verbonden met internet en ook niet allemaal zo veilig, zeg maar. En ik weet nog wel dat de hoofdredactie van RTL dat niet zo. Ja, vonden ze gewoon niet zo boeiend. En ik dacht, nou ja. Ik wel. Dus toen heb ik een beetje recalcitrant heb ik gewoon gezegd. Ja, dan bel ik RTV Rijnmond wel op. En dan stuur ik daar wel een cameraploeg op. En dan maakt RTV Rijnmond er wel een item van. En dan maak ik er een online verhaal van. En dat heb ik gedaan met RTV Rijnmond samen. En wij mochten dan de beelden van RTV Rijnmond gebruiken voor de online website. En toen kreeg ik later eigenlijk te horen van ja, dat is best wel een vet verhaal. Hoezo hebben wij dat niet al van gehad?
Je had het toch geplucht.
Ja, maar dan heb ik. Dan, ik denk ook wel dat ik dat dan. Ik heb dan niet duidelijk genoeg kunnen uitleggen aan de hoofdredactie waarom dit in mijn inziens een groot verhaal was. En dat leg ik vooral ook die fout neer bij mezelf. Want ik moet de hoofdredactie ervan kunnen overtuigen dat iets in het 7:30 hoort. En sommige verhalen van mij ook. Je hebt niet elke keer een knaller van een onderzoek voor het 7:30. Ik had laatst nog een verhaal over allemaal woningcorporaties die zijn gehackt. En waar al veel heel veel gevoelige data van huurders zijn gestolen. En gepubliceerd ook allemaal identiteitswijs en zo. En ja, ik kreeg dat weer net niet in het 7:30. Want het was weer een datalek. En dat is lastig. Je moet er ook voor blijven vechten. En dat is ook alleen maar goed. Want dat houdt je scherp ook zeker.
Maar zijn jullie genoeg bezig met de toekomst om dan toch wel kijkers te trekken? Want ik kan me voorstellen, nu is het een vlaggenschip, nu is het een instituut. Maar dat kan ook minder worden. Want de nieuwe doelgroep die eraan komt, die zit meer op jouw Twitter te kijken dan dat ze misschien tv kijken.
Daar is de hoofdredactie wel erg mee bezig, hoor. En je merkt ook wel, we hebben nu er zijn nu eigenlijk relatief twee nieuwe hoofdredacteuren. Hè. Ilse Op en Neer is net relatief nieuw. Die zat al wat lang in de hoofdredactie, maar is nu onze hoofdredacteur. Dennis van Luling is adjunct sinds ook niet al te lang. En is echt een hele digitale jongen. Dus die is een beetje van, nou, niet mijn generatie, maar wij werkten samen nog een beetje bij nu.nl in die tijd. Dus die snappen wel dat tv niet alles meer is. We zoeken nu nog een derde adjunct hoofdredacteur. En ik denk dat dat ook een soort van, dat die allemaal erg bewust zijn van dat tv niet meer het instituut is zoals we het kennen, zeg maar. Dat we echt op andere manieren onze verhalen moeten blijven maken. En ik ben vooral heel blij dat door corona hebben we het, we hebben een zwaar aantal jaar gehad. Ik denk heel veel mensen, maar ook RTL. Veel uitval, zware werktijden. En ook gewoon non-stop nieuws bijna wel. En we hadden hele goede kijkcijfers toen. Hele goede cijfers überhaupt. En we hebben een aantal. We hebben eigenlijk uitbreiding kunnen krijgen. Dus we hebben nu gewoon een reeks mensen kunnen aannemen. En dat zijn voornamelijk onderzoeksjournalisten. We hebben ook een klimaatexpert net aangenomen. En dat vind ik echt heel tof. We gaan echt meer inzetten op eigen onderzoek, eigen verhalen. Want we merken toch wel dat ook wel gewoon je merk beter in het daglicht zet. En ook dat mensen trekt ook. De mensen echt denken van wauw, die doen echt goed werk daar. We zetten daar eens even de tv voor aan of we gaan even naar de app toe van RTL. Omdat zij gewoon heel goed werk doen. Je ziet ook dat NRC dat de laatste paar jaar heel goed aan het doen is. Ook veel jong onderzoeksjournalistiek talent die goede verhalen maken. En ik denk dat dat een beetje en dat vind ik eigenlijk best wel tof, een soort nieuwe toekomst wordt van journalistiek. Dat het niet meer allemaal hetzelfde ANP-berichtje doorzet is, maar dat journalistieke organisaties zich wel onderscheiden met eigen nieuwsverhalen, eigen gezicht en eigen onderzoek. En ik denk dat eigenlijk een hele goede verandering gaat worden.
Ja, die eigen gezicht is wel een goed haakje. Ik weet nog altijd op een gegeven moment, John de Mol wilde toen heel graag, deze weer, wilde toen heel graag de Telegraaf kopen. En wat hij wel heel goed inzag, wat je had allemaal merken, de Financiële Telegraaf, Privé, Telesport, maar ook allemaal de gezichten erbij. Dus de John van de Heuvel, dat ze heel erg wilde inzetten op de journalisten. Ga je dat bij NRC en bij RTL bijvoorbeeld ook krijgen? Jij bent ook zo'n merk eigenlijk aan het worden.
Ja, dat is belangrijk. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een ik weet niet of trouwens, nou, mag wel zeggen, denk ik, een vernieuwing van de website. En daarin is mijn gekoesterde wens al heel lang om bij elk artikel wat mensen schrijven een fotootje te hebben van de auteur en ook een naam en contactinformatie. Bijvoorbeeld, stel voor, ik schrijf een verhaal over onderwerp X en een tipgever denkt, daar weet ik ook wat van. Dan moet die persoon mij op een makkelijke manier kunnen bereiken. En dat is dat je bij dat artikel ziet, dit is geschreven door Daniel. Ik tik erop en ik kan hem een mailtje sturen of een Twitterberichtje of een Instagramberichtje, maakt het niet uit. En dat komt eraan. En ik ben daar super blij mee. En dat klinkt eigenlijk, de mensen die nu luisteren denken, wat is dit nou weer voor iets raars? Maar dit was bij heel veel nieuwsmedia niet normaal om daar een uitgebreide auteurspagina te hebben met een naam of zo. Jij was onderdeel van de redactie en wij als redactie maken de verhalen. Dus dat was het van een van onze redacteuren. Dat was vanuit de krantenorganisatie vooral. En dat zag je ook bij ons. En dat is wel echt een trend die we meer gaan zien. En ik merk echt dat zelfs bij nu.nl, wat toch altijd een vrij onzichtbare organisatie is qua journalisten. Ik heb er zelf gewerkt en dat was altijd de bedoeling. Je mag nergens je naam onder zetten, behalve als het dan een heel goed stuk is. Dan mag het wel, zeg maar. Dus ik mocht eens in de zoveel tijd een keer mijn naampje eronder zetten. Niemand wist ook dat ik bij nu.nl werkte. En zij zijn echt bezig, ook nu.nl, om eigen gezichten naar voren te schuiven in video's, in artikelen, om eigen expertise te creëren. En ik denk dat het ook heel goed is, want dat werkt ook voor je betrouwbaarheid. Als je weet wie er achter verhaal zit en jij kent die persoon of jij hebt al vaker verhalen van die persoon gelezen en je denkt, die weet echt hoe het zit. Die vind ik betrouwbaar. Nou, dat helpt je merk, je nieuwsmerk echt alleen maar vooruit.
Ja, klinkt wel.
Krijg je dan niet ook een hele hoop meuk van allemaal mafketels die je dingen gaan sturen? Want dat is wat ik ook hoorde, dat qua bedreigingen zelfs en mensen die gewoon voortdurend kritiek sturen. En
ja, we hebben er best wel veel last van bij RTL. Mensen die dagelijks opbellen, meerdere keren. Maar die mensen echt vol uitschelden en zo aan de telefoon. Wat niet echt leuk is voor bijvoorbeeld als iemand, kijk, er zitten echt wel redacteuren die tegen een stootje kunnen, maar bijvoorbeeld een stagiair die dan opeens zo'n scheldend heftig persoon aan de lijn krijgt. Dat is niet fijn voor zo'n persoon. Zo'n jong iemand. Ja. Dat wil je gewoon niet. Ik weet ook wel dat de hoofdredactie is daar flink mee bezig. Samen met RTL heeft natuurlijk eigen afdelingen die hier zich mee bezighouden. Dus als er aangiftes of als er bedreigingen zijn, kan je heel makkelijk aangifte doen. Daar hebben we korte lijntjes voor. Blokkades en dat soort dingen. Die mensen worden ook echt aangesproken. En ik heb bijvoorbeeld zelf, ik heb heel erg bewust de keuze gemaakt om in mijn Twitter bio, ik denk dat Twitter mijn populairste kanaal, zeg maar. Ook als journalist is dat gewoon een heel goed kanaal om te hebben. En daar heb ik mijn 06-nummer in mijn Twitter-bio. Maar dat is niet mijn echte 06, maar dat is een tweede telefoon. En daar krijg ik wel, nou, ik denk dat 95% van de berichten onzin is. Vooral hulpverzoeken van mensen. Dus variërend van mijn partner is plots, of mijn kind is plotseling overleden en ik kan niet meer in zijn telefoon, kan je helpen? Echt dat soort heftige verzoeken, daar reageer ik ook altijd op. Tot aan bezoeken van, mijn printer werkt niet, hoe weet jij hoe dat werkt?
Dat is mijn moeder waarschijnlijk.
Ja, ik krijg die echt, die negeer ik. Maar soms krijg ik wel eens echt een waardevolle tip, want mensen mensen voelen zich toch vertrouwd als ze jou even een signal berichtje kunnen sturen. Ik merk echt dat het werkt echt wel eens. Dus je krijgt soms wel eens echt zo'n goede tip binnen, waarbij toch iemand zich niet helemaal senang voelt om via mail zo'n tip te sturen. Mail is toch minder anoniem. En zo'n berichtje via Signal, dat geeft toch wat vertrouwen. Hm. En ik zie ook wel, dat is wel leuk. Ik zie ook wel dat andere journalisten dat nu ook aan het doen zijn. Dus het tweede 06-nummer, om alleen maar Signal en WhatsApp berichten op te ontvangen. Het is slim van ze, zeker. Hm.
Die juice-kanalen waar we het in het begin over hadden, hè, Kirsten, dat is eigenlijk voor roddelgebeuren, roddelpraat. Dan zit, als je meer wil weten, het gedeelte achter de betaalmuur, in dit geval zo'n Telegram gebeuren. Is dat slim? Gaat bijvoorbeeld het serieuze nieuws ook die kant op? Dus dat je mensen teast, warm maakt en dan je nieuws weggeeft?
Nou ja, je ziet natuurlijk, dat doen ze natuurlijk al, hè, een beetje. Maar bij die juice-kanalen is het natuurlijk hun verdienmodel. Wat een beetje dubbel is, want ze roepen dan van eigenlijk mag ik dit niet doen. Maar als je achter het betaaldeel gaat zitten, dan doe ik het alsnog. Maar wat je ziet natuurlijk gebeuren bij de juice en ook bij het nieuws. Dus dat, daarom vind ik het ook interessant dat Daniel er zit. Is dat de juice kanalen het gras een beetje wegmaaien voor de traditionele roddelprogramma's als Boulevard en Shownieuws. Die zijn eigenlijk altijd te laat. En daardoor zie je steeds meer invloed van de juice-kanalen. Dat heel veel nieuws daarvan wordt overgenomen. Dat Yvonne zelfs bij Boulevard zit. Het is een soort Drosten-effect. En dat ze gewoon te laat zijn. En dat is die rol, volgens mij, is Twitter ook een beetje al aan het overnemen. Dat heel veel nieuws al eigenlijk al helemaal op Twitter staat. En dat vervolgens de half acht en het acht uur journaal... een beetje mosterd naar de maaltijd. Die komen dan wel met een wat uitgebreider verslag ervan. Maar eigenlijk weet iedereen het al. Dus ik heb ook wel het idee dat er binnen de hele nieuwsgaring... dat daar ook een verandering gaande is. En dat we steeds meer die kant op gaan. Dat er misschien zelfs wel journalisten hun eigen nieuwskanaaltje gaan beginnen. Zoals die Yvonne gewoon haar eigen juice-kanaal begon. Misschien dat Daniel op een gegeven moment wel gewoon zijn eigen nieuwskanaaltje. En met scoops, you never know. Met het heetste nieuws achter de betaalmuur.
Ja.
Is dat een idee, Daniel? Formatje?
Nee, het is helemaal geen gek idee, hoor. Nee, het is, in Amerika zie je dit best wel gebeuren al bij technologiejournalisten. Die hun eigen bijvoorbeeld nieuwsbrief maken en daar geld voor vragen. En daar ook best wel vaak nieuwswaardige dingen inzetten. Kim Zetter doet dat onder andere. Brian Krebs is een hele bekende die zijn eigen blog heeft. Dat is volgens mij niet betaald, overigens. Daar kun je gewoon toegang tot hebben. Maar Brian Krebs is echt een bestselling auteur. Dus die leeft vooral van zijn boeken, volgens mij. Maar je ziet best wel veel dat er journalisten die een expert op hun eigen gebied zijn en daarmee ook een merk zijn geworden, gewoon hun eigen following inzetten om zelf hun eigen nieuwskanaal te maken. En wat bijvoorbeeld Yvonne doet, lijkt me echt super slim. Ik ken mensen die in die Telegram groep zitten. Ik zit er zelf niet in, moet ik zeggen. Maar ik volg haar ook en vind dat zij het ontzettend slim doet. Ja. Echt,
miljoen per jaar verdient ze, volgens mij.
Ik. En dat Telegram kanaal. Ik heb dus een keer gekeken hoe dat werkt en zo. Maar dat zit ook best wel gewoon slim in elkaar. Dat zeg maar, je moet dan betalen en dan krijg je een aparte eigen invite link. En die wordt elke keer hernieuwd, volgens mij, als je niet betaalt en zo. Ja, vind ik echt slim gedaan. En je hebt ook wel echt een bonding ook wel met die mensen, zeg maar. Zij behandelt hen echt als als bronnen eigenlijk, hè? Als mede spionnen, zeg maar. En ik vind dat super slim van haar. Het is journalistiek gezien is het twijfelachtig wat ze doet. Maar dat is sowieso, denk ik, veel entertainment nieuws. Tenminste, het is niet dat, zeg maar, zoals ik denk ik onderzoeksjournalistiek bedrijf, dat doen zij denk ik niet op die manier. Maar ik geniet er wel ontzettend van. En ik volg het ook als geen ander. Ik smul er echt van. Dus ik vind het wel fascinerend waarom het mij zo intrigeert. Al die rare roddeltjes. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik vind het zo interessant.
Ja, maar dat was zelfs als mensen zeiden, nee, ik hou helemaal niet van roddelnieuws. Maar Achterklap was altijd de best gelezen pagina bij nu.nl.
Ja, maar het is, ik weet niet zo goed. Ik bedoel, ik weet dat ik allemaal Ex on the Beach en Temptation Island en dat soort dingen allemaal kijk. Dus ik ben er ook in geïnteresseerd. geïnteresseerd. Maar toch al die... Ik weet dat de journalistiek niet altijd even zuiver is. En dan zou ik er eigenlijk iets tegen moeten hebben. Van, ik moet dit niet lezen, toch? Maar ik... Oh man, ik geniet er echt van. Ze echt, ze staan... Je weet al, bij Instagram staan die stories bovenaan, hè? Ja. En de mensen waar je het meest op klikt, die komen altijd als eerste. Nou, Yvonne en Juice Channel staan echt bij mij altijd vooraan. Dat ik krijg heerlijk. Ik vind het echt genieten.
Ja, Yvonne zit ook altijd bij mij vooraan. Maar als je van dat soort genre houdt, dan zit je met Singletown van Kirsten Jan ook wel goed. Misschien moet je hem even bijpraten over je format.
Ja, nou ja, goed. Dan moet hij een abonnement hebben op Discovery natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Oh, die heb je nou. Ja, dan moet je Singletown kijken. Maar als je heel erg van de enorme juicy houdt met veel seks, drugs en rock'n'roll. Ja. Of althans geen rock'n'roll, maar wel seks en drugs. Dan is Singletown wel iets milder. Hè? We hebben geprobeerd om het iets anders
beetje
te doen.
Beetje Love Island-achtig gebeuren?
Ja, het is wat netter in die zin. En we hebben geprobeerd om het juist wat anders te doen. Het gaat wat meer echt over liefde en over...
Daar ben ik niet in geïnteresseerd.
Nee, nou, dat bedoel ik. Dat is het probleem een beetje. Het moet heel erg.
Ik ben net de oude. Dat is ook weer terug misschien. Maar ik ben de oude seizoenen van Temptation Island weer opnieuw aan het kijken. Toen het nog echt ging om puur verleiden. Dat die mensen gewoon echt vol werden voorgelogen. Door van die knappe vrouwen en mannen. Van ja, ik vind je echt leuk. Ik ben echt verliefd op je. Terwijl ze dan in de kamer zeggen. Nee hoor, maar ik bespeel het echt top. En dat is namelijk nu love or leave, zeg maar. En dat wordt het nu. Het is nu meer liefde vinden naar Amerikaans Temptation Island model. Nou, ik was echt fan van die oude. Gewoon dat mensen weten dat er allemaal verleiders zitten. Dat ze echt worden verleid, dat is het hele spel. En er toch intrappen na al die dagen zonder seks en met veel alcohol erin. Daar was echt genieten. Ik zit nu elke keer, ik zit weer nu opnieuw te kijken met pommeline. Zo, heerlijk man. Dat is echt, ik doe verder ook niet. Snap je? Ja, ik moet in plaats van
mijn talkshowjournalist ook gewoon kijken naar seks. Ja, op
heerlijk. Bij Temptation Island ging het gerucht, het is nooit bevestigd, dat ze ook geld kregen. Hè? Dus de verleiders, als ze iemand konden verleiden. Ja. Dus dat was ook gewoon een financiële soort wedstrijd van lukt het me om hem te verleiden. Dus
ja, was iets van ik weet niet, 1000 piek of zo als je het bed mee kreeg en 500 euro verzoen of zo, hoorde ik.
Gewoon, dus er werd gewoon was gewerkt. Ja. Het was gewoon werk was voor gewoon die werken. Verleiders. Ja. Om die. En dan uiteindelijk als ze het bed in hadden, dan lieten ze keihard vallen. Dus het was heel
en natuurlijk gratis, een gratis vakantie. Zo wordt het ook veel verkocht aan de deelnemers natuurlijk. Je krijgt natuurlijk wel een soort 2 weken, volgens mij is het 2 weken all-inclusive vakantie. Nou, zeg daar maar eens nee tegen.
Nou, lekker toch?
Ja. Ik hoor dat Daniel een keer gaat meedoen met VIP tegen
oh, wat.
Die zo fijn van die genre. Ik wil nog 1 vraag stellen, maar het is totaal de andere kant op. Nog even over die merken. Wie heeft het in zich, ik begin met jou Daniel, in Nederland qua journalist of mediapersoonlijkheid, om zo'n, los van Yvonne, om zo'n merk op te bouwen, om echt achter de betaalmuur nieuwtjes te verkopen?
Genoeg. Je ziet dat bijvoorbeeld Jan Dijkgraaf doet dat al met zijn briefje. Vind ik een heel slim model. En daar betalen ook best wel veel mensen voor. Dan krijg je volgens mij als je betaalt krijg je een extra briefje. Maar ik kan me voorstellen dat Marcel van Roosmalen zoiets echt supergoed zou kunnen.
Daar zou ik sowieso voor betalen.
Ik bedoel, hij schrijft heerlijke stukken. En ik denk dat daar echt veel mensen voor zouden betalen. Dus ik denk dat veel mensen die... vaak zijn het mensen die of van je houden of van of je haten. En dan als de groep die van je houdt groter is dan die je haat, dan is het misschien wel een verdienmodel.
Dus Kirsten Jan zou dat ook kunnen.
Ik heb geen nieuwtjes, toch? Of wel?
Je hebt heel veel nieuwtjes.
Nou ja, wie weet. De toekomst. Binnenkort heb ik toch geen werk meer, want ik beloop iedereen te beledigen. Dus dan misschien werkt dit. You never know. Nou, ik had nog een vraagje inderdaad. Met betrekking tot dat gras voor de voeten wegmaaien. Merken jullie bij RTL Nieuws dat je soms denkt van verdomme, het is al overal gepubliceerd. Kunnen we daar nou nog wel een verhaal over maken? Hebben jullie die gesprekken nog wel eens?
Ja, kijk, dat doet de binnenlandredactie. Ik zit toch meer op een soort eigen eilandje. Maar je hebt natuurlijk... kijk, er zijn wel eens nieuwsgebeurtenissen die bijvoorbeeld om 11 uur 's ochtends gebeuren. Dat brengen we natuurlijk gewoon online gelijk. Soms zelfs met een livestream, dat soort dingen en zo. Maar dan moet je even een beetje oneerbiedig gezegd, ook wel ten 7:30 mee. Want het is zo groot nieuws. En dan moet je altijd gaan kijken, hoe kunnen we dit op een betere, op een andere manier brengen, dat het voor een kijker die misschien wel de hele dag... Kijk, we gaan er wel eens vanuit dat wij in de media allemaal de hele dag door zitten we op Twitter, we zitten nieuws te checken, dat soort dingen. We zijn allemaal nieuwsfanaten. Heel veel mensen zijn dat ook niet. Zeg maar, bijvoorbeeld als ik naar mijn vrienden kijk, heel veel mensen volgen totaal geen nieuws. Dus die weten ook niet zo goed wat er speelt. Dus je moet een balans vinden tussen de mensen die het nieuws de hele dag volgen en dan naar het 7:30 kijken en die willen toch iets extra's hebben. Nou, dat is al beeld, dat is al 1 ding. Maar toch misschien een extra expert hebben die er wat over zegt. Iets meer duiding. Misschien onze eigen verslaggevers die er wat over zeggen en die duiding geven. Voor de mensen die het helemaal nog niet weten, het nieuws, dus die het niet bijhouden, daar moet je het gewoon op de basic manier nog steeds voor uitleggen. En dat is een beetje de herhaling die misschien de mensen die heel veel nieuws al kijken, dan een beetje dat voelen. Maar er moet een belangrijke balans in te vinden. En het lastigste voor ons is als het net voor de uitzending opeens iets breakings komt. Dat is altijd lastig. Dan probeer je het altijd live in de uitzending nog erin te krijgen of iemand in te vliegen, zeg maar, live. Of aan het einde van de uitzending misschien nog wel even, even tot live te schakelen. Maar dat is voor ons het lastigste. Maar zodra het bijvoorbeeld is dat het om 11 uur 's ochtends iets gebeurt. En dan gaan we er gewoon goed over nadenken hoe we dat op een andere manier met toch wat meer te brengen toch in het half acht krijgen. Voor zowel allebei die doelgroepen die wel dat nieuws hebben gevolgd en degene die het nog niet weten.
Hit of shit.
Ja, en dan mogen we weer. Ik zie jou enthousiast kijken, Kirsten. Ja. Hit of shit.
Nou, komt ie hoor.
En aangezien Daniel onze gast is en hij heeft het al een beetje verklapt. Om met jouw hit te beginnen.
Het is mijn lang gekoesterde droom om een keer de hele tijd te praten over lang levende liefde. Zeg maar, ik
heel
vind
lang.
Het, ja, ja, echt,
als,
ik vind
als
het,
je Daniel volgt, dan weet je dat zijn lang levende
liefde. Ik kijk echt heel veel tv. Allemaal terug. Ik ben niet zo'n filmkijker. Ik ben vooral een reality serie kijker. En lang levende liefde vind ik zo'n briljant format. En zo slim ook. En zo, volgens mij, dat weet jij denk ik beter, maar het is heel goedkoop om te maken, heb ik het idee.
Nou, dat valt nog wel tegen. Maar het is,
het is gewoon twee villa's en wat camera's erin, toch? Denk je wel.
Nou ja, die hele villa is gerikt. Dus er hangen heel veel camera's.
Okay.
Het is natuurlijk 24/7. Dus je hebt een crew die daar door moet draaien. Dus een crew mag gemiddeld maar 8 uur werken. Dus je hebt eigenlijk 3 crews per 24 uur. Oh. Al doen ze 's nachts niet zoveel. Dus ik vermoed dat er 's nachts een hele kleine crew zit. Dus dat soort formats is minder goedkoop dan je denkt.
Is bijvoorbeeld, hoe heet dat andere datingprogramma ook alweer? First Dates, is dat goedkoper dan, bijvoorbeeld?
In principe is First Dates goedkoper, ja.
Oh, dat leek mij dus dan weer niet. Omdat het is allemaal camera's in een huis die er al staan. Ik dacht logischer dan dat andere voelt meer opgenomen. Meer met echt interviews en zo.
De grap is bij Lang Leven Liefde is dat het huis is van John de Mol zelf.
Ja.
De Gouden Kooi. Die heeft hij al heel lang geleden gekocht. Dus in die zin zal het misschien wat goedkoper zijn.
Koffietijd werd het toen. Vond ik ook heel grappig dat je eerst...
We zitten hier al 15 jaar of zoiets. Dus vlak bij de Witte Bergen ligt het huis, langs de A1. Dus dat scheelt waarschijnlijk iets. Alhoewel het wordt door ITV wordt het geproduceerd. Dus ik neem aan dat John best wel een rekening zal sturen voor de huur van het huis. Maar even om SBS, jongens. SBS is dit. En ik ben ook een fan. Dus ik vind het ook een leuk format.
Dat gebeurt niet zo heel veel.
Het wordt ook heel goed bekeken volgens mij.
Absoluut. Nou ja, voor SBS begrippen we zeker rond de 500.000 kijkers elke dag. En voor de vooravond is dat echt wel mooi.
Ik ben net gaan kijken door Daniel. Want die deelt elke keer kleine fragmentjes op Twitter. En dan lig ik helemaal gevouwen. Toen dacht ik, ja, jij bent gewoon de perfecte reclame voor John de Mol aan het maken.
Ja, nou ja, dat doe ik met liefde, maar nee, ik vind het zo grappig en zo leuk en ik probeer een beetje de hilarische momenten te delen. Ik moet wel zeggen, ik deed dat een tijdje heel fanatiek, maar nu valt het wel. Het kost best wel wat tijd, zeg maar, want ik zit het vaak. Ik kijk het altijd voordat ik ga slapen in bed en anders kan ik niet echt slapen. Het is echt mijn soort avondroutine, mijn tanden poetsen en daarna lang levende liefde. Dus als ik iets grappigs zie, dan moet ik dat even in mijn notities toevoegen, een tijdstip. En dan heb ik niet elke keer zin als ik in bed lig, want dan moet ik het de dag erna ga knippen. Maar ja, om het dan weer op Twitter te plaatsen. Maar ik vind het zo leuk, want er zitten zulke unieke mensen komen daar. En het is ook elke keer, kijk, ik vond bijvoorbeeld bij First Dates, dat heb ik ook een tijd lang gekeken, dat was best wel veel een beetje types, vond ik vaak een beetje zoals ik, een beetje jong en volgens mij ook wel wat vaker wat hoger opgeleid en zo. En je kreeg een beetje dezelfde gesprekken, een beetje saaiig ook wel. En bij Lang Leefde Liefde is het alles. Het is oud, het is jong, het is hoger opgeleid, praktisch opgeleid.
Het is niet alles.
Oh?
Nee.
Wat dan?
Heb je wel eens een gay koppel gezien?
Ja.
Oh, wel.
Zeker, die zijn er geweest.
Feitelijk
onjuistheden dit. Ja, okay. Dat gaan we niet over lang leven liefde hier verspreiden.
Nee.
Kijk, nee, zijn die journalistieke ronde die oppakt.
Nee, je ziet ze zelden.
Ja, dat ze komen heel weinig.
Heel
ja,
weinig.
Ja,
nou, maar zo, dat even gemeld
hebben. Zowel vrouw als man zijn allebei geweest.
Dat wel, maar echt op één, op 35 handen te tellen.
Het is ook volgens mij, het gaat bijna altijd fout ook bij de gays. Dus dat is wel jammer, want je ziet wel dat het gaat sowieso natuurlijk heel vaak fout. Maar
transgenders, hebben we die gezien?
Dat kan ik me niet herinneren, moet ik zeggen.
Niet heel inclusief zijn ze. Dat is het enige kritiekpunt.
Ik vond het juist heel inclusief. Ik vond heel veel andere dingen niet... Ik vond al die... Kijk, het leuke aan dit datingprogramma is dat het zo... Het is ook ontzettend breed. Want de ene keer heb je twee oude mensen die met pensioen zijn, van dik in de 70, die gewoon een maatje willen hebben om lekker mee op vakantie te gaan.
Ja.
En die dan opeens gewoon de liefde weer vinden. Wat heel leuk is om te zien. En anderzijds heb je twee een beetje asociale mensen of twee boeren of zo. Of één boer en wel wat netter meisje of zo. Ja, ik vind het is zo leuk. En soms zie je een match waarvan je denkt, nou, dit wordt hem. Dit is gewoon voor elkaar gemaakt. En dan breekt het finaal. En soms denk je van, nou, dit zijn twee hele rare mensen bij elkaar. En dan is het een soort liefde op het eerste gezicht. Het is zo leuk. En wat ik ook heel leuk vind, is dat Lang Leef de Liefde altijd... zeg maar, je hebt echt hele rare mensen erin. Maar ze kijken vaak terug. Ze blikken vaak terug op mensen die de liefde wel hebben gevonden. En dan gaan ze dan weer terug heen. Als een soort PR-dingen.
Hoe is
PR
het nu
momentje.
Met? Ja.
Ja, en dan zeggen ze van, nou, wil je ook de liefde vinden? Schrijf dan in voor dit programma. En dan zie je al die mensen van de oude aflevering. Oh, wat leuk dat die het gewoon... Dat vind ik zo lief. Ja,
heerlijk.
Leuk.
Je hebt heel goed reclame gemaakt.
Enorme fan.
En het, en daar houden we erover op. Want we moeten niet te veel reclame maken. Maar bij First Dates is het natuurlijk frustrerend dat er eigenlijk nooit wat uitkomt.
Nee.
En bij Lang Leven Liefde, wat natuurlijk gewoon werkt, is dat ze veel langer in een huis zitten. Ja. Hè? Minimaal 24 uur en soms wat langer.
Activiteiten doen met elkaar, samen koken. Ik vind ook, dat is het mooiste moment van Lang Leven Liefde, dat ze een boodschappenlijstje moeten maken. Waarbij je al gelijk heel erg aanvoelt hoe die mensen zijn. Zeg maar van wat lust je? Ja, ik lust alles. Dan zeg je, nou, hou je van broccoli. Nee, dat niet. Maar dat soort kleine dingen. Ik hou daar heel... Leuk. Die hele kleine gebbetjes. Ik vind dat heel mooi. Ze hebben overigens nu als laatste heel slim gedaan. Hoe vermarket je Lang Leef de Liefde? Ik zie dus dat ze sinds een aantal weken hebben ze Flink als sponsor. Neem ik aan. Ja. Want ze bestellen normaal deze een boodschappenlijstje maken. En nu doen ze dat in de Flink-app. En dan komt zo'n bezorger bezorgen. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar ik vind dat... commercieel gezien zo slim. Gewoon dat je nu in plaats van een boodschappenlijstje schrijft, gewoon even op de Flink-app zit. Nou, ik mag hopen dat ze daar een goede duit voor betaalt. Ik vind het echt briljant gevonden.
Dat kan jij wel bekoren. Kan jou wel bekoren als commerciële hoer.
Had je het over mij?
Je hebt jezelf wel eens genoemd, hè? Anders zou ik dit nooit durven zeggen.
Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Tuurlijk. Kijk, bij dit soort programma's wordt altijd gekeken, wat is een slimme sponsor die er ook een beetje op een natuurlijke manier inkomt. En ze hadden ook, meen ik, alle meubels kon je bestellen ooit bij Lang Leven de Liefde. Weet ik niet, maar bij eerdere programma's die in dit huis werden opgenomen, waren eigenlijk alle meubels gesponsord. En dan kon je dan... iets uitkiezen. Ja, dit zijn typisch sponsors waarvan je denkt, ja, dat past gewoon heel goed. He, dus dan snap ik het. En bij Talpa hebben ze een afdeling, en bij RTL overigens ook, die daar altijd heel goed over nadenken van hoe kunnen we er iets in stoppen wat niet te veel clasht met het format.
Ja. Hey, we moeten een beetje door.
Ja.
We moeten naar jouw hit.
Ik zag snel naar mijn hit. Mijn hit is van RTL 4 en dat is Make Up Your Mind. We hadden het de vorige keer heel kort over. Een ideetje van de vriend van Carlo Boszhard. En het leuke daarvan vind ik, dit is typisch een idee waarvan alle creatieven in Nederland en de wereld denken, waarom heb ik dit niet bedacht? Namelijk, we gaan drag queens, bekende Nederlanders, als drag queens verkleden. Eigenlijk een variatie op andere RTL-format waar ik even niet op kan komen, maar gigantisch succes. Waarbij ze verkleed zijn in die mooie pakken.
Is het zoals RuPaul? Mask Singer,
ja, dat bedoel ik. Dus het is een variatie op Mask Singer. En dan gaan ze, het zijn drag queens. Maar wat het leuke daaraan is dat het format ook wel echt wel elementjes heeft, waardoor het een format wordt. Ze zien er altijd prachtig uit. Mensen kunnen meespelen. Dus ik vind het een heel slim bedacht idee. En het is typisch een voorbeeld van een format waarvan je denkt van ja, iedereen had dit kunnen bedenken, maar toch bedenkt iemand dat dan weer. Zie je het terug en denk je, ja, het is eigenlijk zo'n simpel idee. BN'ers als drag queens, en wie is het? Dus dat vind ik ook weer leuk, dat je toch nog steeds ideeën hebt waarvan je denkt van hoe is het mogelijk dat daar niet eerder aangedacht is.
Ja.
Dus make up your mind.
Mooi. Ik ga deze keer voor Netflix. De eerste docuserie van Barack Obama. Die staat erop. Nou ja, mijn vader is heel erg van natuurfilms. Discovery, National Geographic. Dus toen heb ik een beetje een afkeer gekregen tegen dat soort docuseries. Maar dit is wel echt gigantisch mooi gemaakt. En het gaat dus over nationale parken in Amerika. Met beschermde diersoorten. Het heet Our Great National Parks. Nou, je ziet echt de meest geweldige natuurbeelden. En Barack Obama die dat dan aan elkaar praat.
Prachtig.
Vond ik een beetje mooie gekke stem. Combi. Hele mooie stem. Maar goed, die heeft een enorme boekendeal gesloten. Die is op Netflix te zien. Die heeft een podcast. Een beetje de Daniel Vlaan van de Verenigde Staten. Hè?
Zeker.
Die zit hem gewoon. Overal is die te zien.
Daniel lijkt ook een beetje op hem.
Ook zo'n charismatische man. Nee, maar echt. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Ik vind het wel grappig dat hij dit doet. En hier, dit kan je natuurlijk gewoon goed doen. Hij kan geen reality programma gaan presenteren.
Nee.
Dit is ook een beetje classy.
En je, terwijl jij toch een enorme Trump-fan bent, dan haal je toch heel erg...
Totaal niet. Totaal niet.
Nee, dat maar weet ik.
Dit, ik denk dat dit wel gaat scoren. Dat er toch wel liefhebbers voor zijn. Volgens voor die mij, natuurbeelden.
Ja, nou, die natuurprogramma's doen het eigenlijk altijd wel goed op streaming.
Ja. Ja. Heb jij een shit, Daniel? Of zeg je, dat wil ik aan Kirsten overlaten?
Iets waar je helemaal op afknapt.
Helemaal op afknapt. Wat op tv of op een of andere streamer te zien
is. Lately. Ja, je mag er even over nadenken.
Ja, daar kijk ik niet naar. Dus ik kan me niet... Ik kijk alleen maar naar dingen die ik leuk vind. Ja, oh, trouwens, nou, ik vind het laatste seizoen van het nieuwe seizoen van The Bachelor echt kut.
Dat is wat we wilden horen.
Nou, ik vind het echt een saai seizoen, man.
Dat met die jongen van Stuk TV?
Ja, Thomas heet hij volgens mij.
Ja.
Ik vind het echt een... ik geniet er overigens nog steeds... maar vergeleken met het vorige seizoen met Tony Jr., wat echt wel een juicy seizoen was, valt dit erg tegen, moet ik zeggen. En dat ook vergeleken met zelfs Prince Charming. Ook een van mijn favorieten. Prince Charming is een soort van bachelor, maar dan met allemaal homoseksuele mannen. Superleuk. Dat was ook best wel juicy. Dit is het eerste seizoen waarin ik het gewoon niet zo leuk vind. En een van de weinig gekke vrouwen die meedeed aan het programma is er relatief snel weggestuurd. En ik had haar, ik weet niet of hoe dat werkt, maar ik had haar er wat langer in gelaten. Ja. Om wat een beetje...
smaak maken.
Ja. Dus ik vind ik wel... Dit valt mij tegen. Vind ik jammer. Want ik geniet altijd heel erg van The Bachelor.
En wat
dus,
is wat is waardoor werkt het niet, vind jij?
Nou, Thomas is een beetje, van wat ik zie in ieder geval, is het niet... Het is geen, Tony Jr. had een randje of zo. En die dat was ook de aftertalk die ze hadden bij de Bachelor bij dat seizoen. Zag je echt dat hij nog met andere chicks had afgesproken. Tegelijk met die
aandeed. Ja, een boefje.
Ja, een beetje een boefje. En Thomas is toch wat netter. En ik denk dat zo'n serie misschien niet helemaal ten goede komt.
Nee, dat is meestal werkt dat niet. Te saai is nooit goed, hè?
Nee, misschien is hij wel echt op zoek naar liefde. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, een beetje juice.
Ja,
juicy.
Een beetje gekkigheid.
Ja. Nou, ik zal mijn shit doen. Ik ga enorm terugkomen op mijn eigen hit van vorige week.
Jij bent teruggefloten.
Ik ben teruggefloten door meerdere mensen, waaronder een van de oprichters hier van Micromedia. Het is niet Koos, maar Frank. Dus als Frank dit hoort, shout-out. Ik had het vorige week natuurlijk over Dirty Lines.
Ja.
En ik had alleen de trailer gezien. En die vond ik heel leuk. En ik vond het onderwerp ook heel leuk. Maar ik heb toch gehoord en ik heb het zelf nog niet helemaal gezien. Ik heb een stukje gezien dat het toch een beetje tegenvalt. Dus dat is eigenlijk wel heel jammer. Want ik gun Nederlandse producties eigenlijk het allerbeste. En ik vind het ook leuk dat ze gemaakt worden. Maar ik begreep toch dat het een beetje klungelig... dat het minder goed was dan ik riep. En dan moet ik dan helaas ook zo streng zijn naar mezelf toe... om gewoon te zeggen, het is geen hit helaas. Het
en
is
dan
toch
durf je
een
dat ook gewoon te zeggen.
Zo ben ik.
Ja, ik heb ook een Nederlandse productie in de shit. En het is nog erger dan ik van tevoren had gedacht. Dat Celebrity Apprentice. Dus je kent The Apprentice, dat was Donald Trump. Die ging als ondernemer, zit heel boos achter zo'n hele grote tafel. Ja. Terwijl zijn zaakimperium echt kut was. Maar goed, hij deed net dat hij een hele goede vastgoedondernemer was. En dan kwamen er allerlei onbekende mensen. Die wilden dan net zoals Trump worden. Nou, voor Nederland hebben ze gekozen voor Michel Peridon. Rotterdamse ondernemer. Er wordt dan gezegd, hij is goed voor... Zijn zaakimperium is goed voor 350 miljoen. Alleen ze hebben geen onbekende ondernemers gedaan. Wat echt lachen was geweest, denk ik. Maar BN'ers. En niet zomaar BN'ers. Nee, echt C-garnituur. Dan heb je het over ene Sjaak. Henk Krol. Catharine Keil. Nou, Catharine Keil, dat is best wel treurig. Want die wil overal nog een keer zitten. Zelfs een 7:30 waar niemand naar kijkt. Maar ja, het zegt genoeg dat zij niet de meest irritante BN'er is. Zij is nog wel de leuke, maar voor de rest zitten er echt artiesten tussen en rappers waar je nog nooit van gehoord hebt. Rob Geus in de eerste uitzending, die echt heel erg stoer doet. Nou, ik ga alvast spoilen, want je moet het niet kijken. Hij gaat eruit door een ruzie met een of andere Michella. Het is gewoon echt zo nep en het is helemaal geacteerd. Volgens mij is die Michel is ook niet zo, als die daar achter die tafel zit, zo bot en zo stoer. Nou ja, en de botox vliegt je om de oren en de tatoeages. Het is echt, echt heel slecht.
De leuke anekdote van dit format is dat het is ooit ontstaan in Amerika. En daar kwam de producent bij de zender binnen, bij ABC geloof ik, of NBC, grote zender. En die zei, ik heb een format, ik wil eigenlijk een nieuwe zakenman vinden. Een soort talentjacht voor nieuwe zakenmannen. En toen zei die zenderbaas, die zei, nou ja, ik denk niet dat dat nou heel interessant wordt. En toen zei hij, nou wacht maar. En toen ging de deur open en toen kwam Trump binnen. En toen zeiden ze meteen, oh wacht even, als Trump het gaat doen, dan doen we het. Dus die is letterlijk verkocht op het feit dat Trump binnenkwam lopen.
Oh, echt?
En toen was Trump inmiddels, toen was hij nog de soort van te
gevierde jongen.
Ja. Was de Apprentice toch, of niet?
Ja, dat was de eerste serie van Apprentice in Amerika met Donald Trump. En die was toen nog natuurlijk nog, inmiddels nog steeds heel spraakmakend. Maar toen vonden de meeste mensen hem nog te pruimen.
Ja, wat ik zei, daar is dit format natuurlijk op gebaseerd.
Ja.
En het werd al slechter toen Trump wegging. Toen werd het Arnold Schwarzenegger. En dat was ook niet echt de meeste.
In Engeland hadden ze Alan Sugar. Die was wel weer heel goed. Dus de Engelse Apprentice is echt wel goed. Maar de meeste zijn inderdaad altijd met onbekende mensen geweest. Waarin je gewoon nieuwe high-buyen, zakenjongens en meiden eigenlijk ziet shinen. En dat was het succes. En ja, helaas is alles met BN'ers, hè? Daar hebben we het al eerder over gehad.
Dus ja, dat is echt mijn grootste irritatie. Maar dit is een hele bak met C-garnituur wordt opengetrokken. En ze spelen dan ook nog voor het goede doel.
Ja.
Ik heb een heel zielig verhaal van zwerfhonden of mensen met hele ernstige ziektes. En het is allemaal wel nobel, maar daar zit je niet voor te kijken. Je wilt er gewoon mensen die de beste ondernemer worden.
Nee, en het basisidee was ook dat Trump zou iemand aannemen die echt bij Trump zou komen te werken. En Alan Sugar heeft dat ook gedaan. Dat was het basisidee van een executive die meteen een heel goed salaris zou krijgen. En bij hem, met BN'ers, die gaat echt niet werken voor die Perignon. Het is een beetje jammer dat dat gebeurt. Alleen het is een bekend fenomeen bij de zenders dat het altijd met BN'ers moet. Omdat bekend maakt geliefd en onbekend maakt ongeliefd. En bij series zoals dit denk ik toch moet je het met onbekende mensen blijven doen.
Ja, over BN'ers gesproken. Dit was hem voor nu. Dankjewel, Christian. En Daniel, jij bedankt. Ja, en we gaan jou als merk natuurlijk helemaal uitbuiten. Jij gaat op je Twitter reclame voor ons maken. Oh. Op je Insta-stories, ook vooral. We zetten die op een banner neer bij Microphone Media.
Nou, ik denk
we gaan hem helemaal uitbuiten. Ja, wij willen reclame maken. En
media, bij Mediacourant komt Daniel natuurlijk. Ik hou van alle langlevende liefde.
Ik lig in mijn bedje en ik zit langlevende liefde te kijken.
Ik denk
eerst langlevende liefde en daarna naar mijn vriendin. Dat is een beetje de... Hè?
Kan ik niks over zeggen.
Dankjewel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.